Oké, ik heb hier een microfoon, dat kan ook. Nou, mooi. Ik had iets anders in mijn gedachten toen ik hoorde the church has left the building. Maar a part of the church has left the building. Het is een start, zullen we maar zeggen. En, nou, ik mag voor jullie bidden. En dat ga ik doen. Heer, wat geweldig om te zien dat er allerlei ideeën ontstaan bij mensen om uw woord buiten de kerkmuren te dragen. Niet met woorden, maar juist met daden. Om onszelf ook bloot te stellen aan mensen die we misschien in het dagelijks leven helemaal niet tegenkomen en waar we volstrekt langs leven. En ik bid voor deze mensen deze morgen. Wilt u in hun woorden zijn, in hun ogen en in hun handen, als zij andere mensen ontmoeten, andersoortige mensen ontmoeten. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel, mensen die dakloos zijn en de gebrokenheid van deze wereld ontmoeten. Ik weet zeker dat ze u in die gebrokenheid zullen ontmoeten. De Christus die aan het kruis ging voor onze gebrokenheid. En ik bid dat juist die eenvoudige vormen van het schminken van kinderen, het wandelen met mensen of het bakken van pannenkoeken of poffertjes een baanbrekende actie zullen zijn met betrekking tot uw koninkrijk. In de harten van deze mensen, in de harten van de mensen die zij zullen ontmoeten. Maar ik bid vooral dat het niet een eenmalig iets zal zijn. Als een leuk tussendoortje voor de kerk die ook iets anders wil. Maar dat het begin mag zijn voor deze gemeente om haar tentpalen veel breder op te zetten dan ze ooit gedaan heeft. En te zorgen dat al die andere mensen ook mogen schuilen onder het tentdak van deze gemeente. Heer, wees aanwezig, ook hier in de dienst en daar op al die plekken waar deze mensen naartoe zullen gaan. En ik bid, Heer, dat ze rijk gezegend terug mogen komen met geweldige verhalen. Dat doet me een beetje denken aan die verspieders. Nou ja, niet die verspieders die reuzen zagen, want dat zien we dan ook vaak. En het geweld zagen en de moeite om het land in te nemen. Maar als Joshua en Caleb, die zeiden we moeten gaan. De druiventrossen zijn geweldig daar, de druiven zijn groot. Heer, wees tot zegen in Jezus' naam. Amen. Goed.
Zo, goedemorgen gemeente. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Welkom in de naam van onze Vader. En wat is het geweldig om te zien dat mensen de stad ingaan en Gods liefde laten zien door hen heen. Geweldig. Jan Wolf, zei me, waar zit je? Heb je net al gezien. Welkom in ons midden en zegen ook voor je preek en wat je te zeggen hebt. En dat God door je heen mag spreken. Ja, gemeente, dank u wel dat jullie hier zijn. Het is geweldig om zo bij elkaar te zijn, om samen naar God toe te gaan. En God is hier en hij wil ons vullen en zet je hart open voor hem. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat u bij ons bent. Dank u wel dat u ons wilt vullen met uw liefde, met uw kracht, met uw wijsheid. Vader, dank u wel dat u ons allemaal bij elkaar heeft gebracht. Van klein tot groot, dat we vandaag allemaal bij elkaar mogen zijn. Heer, wilt u uw geest door de rijen heen laten gaan? Wilt u harten openbreken die gesloten zijn? Heer, wilt u uw kracht, wilt u uw glorie laten zien vandaag? Heer, dank u wel dat u bij ons bent en dat u alles gaat leiden. Heer, wilt u ook met de groep gaan die nu onderweg gaat naar de stad, naar de plekken waar ze verwacht worden? Wilt u hen zegenen, Vader? En dank u wel dat we zo alles in uw hand mogen leggen. En dat u met ons meegaat. Heer, wilt u zo Jan leiden, hem de woorden geven die u wilt zeggen tot ons. Vader, maak ons ontvankelijk voor uw woorden. Hier zijn we. Halleluja. Amen.
Goedemorgen allemaal. Iedereen zijn zo'n beetje weer van vakantie teruggekomen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Dat jullie ook echt Gods schepping, van Gods schepping genoten hebben. We gaan zingen voor onze God. Voel je vrij om te gaan staan. Om te doen wat je wil. We gaan zingen voor hem. Lodewijk, mag de piano wat zachter over deze monitoren? Hij staat heel hard.
Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain, firm beneath my feet. Your love is a mystery, how to gently lift me. When I am surrounded, your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, your love makes me sing.
Your love is surprising, I can feel it arising, all the joy that's growing deep inside of me. And every time I see you, all your goodness shines through, like that heron's God song rising up in me.
Hallelujah.
Ik heb een dingetje.
Ja. Jij bent wel.
Ja, sorry.
Leuke actie, toch?
Ja. Ga jij nog binnen? Oh, ja.
En nog wat Vader in de hemel. Dank u wel voor Jan. Dank u wel voor wie hij is. Voor zijn enthousiasme. Voor de persoon wie hij is, voor zijn eerlijkheid, voor zijn, ja, gewoon, dat u hem hier hebt neergezet, Heer. Dank u wel, Vader, dat u door hem heen gaat spreken. Dat u hem gaat leiden. Dat hij zich overgeeft aan u. En dat u door hem heen gaat werken. En dat u gaat spreken tot ons hart. Dat we ook die woorden die u tot ons te zeggen hebt, ook in ons komen. En dat we, ja, dat we er ook wat mee gaan doen. Dat we op pad gaan. Wandelen met u. Halleluja. Wees gezegend, Jan. Amen.
Amen. Dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Ik zag net een leuk jochie zitten met een t-shirt met daarop een pak met een stropdas geprint. Kan ik die in extra large krijgen? Geweldig. Ik ga vanmorgen spreken over de kerk van de Heilige Geest. Ik geloof dat de kerk een veilige plek moet zijn, mag zijn, kan zijn voor alle mensen. Een soort tent die je uitspant over een stad en waar eigenlijk iedereen zonder blokkering welkom kan zijn in het huisgezin van God, ongeacht je achtergrond, ongeacht je zonde zelfs. Mensen die anders zondigen dan wij, die kunnen we vaak dan nog een beetje kritisch bekijken. Mensen die anders zijn en mensen die gebroken zijn, net als de meeste of misschien wel allemaal van ons. Ergens kennen we die gebrokenheid en hebben we die heelheid gevonden. Niet in therapie of in onszelf, maar in de persoon van Jezus Christus. En daarom zijn we kerk van Jezus en dat is iets prachtigs. Maar toch krijg ik het gevoel dat steeds meer kerken, ook onze gemeente in Woerden, maar ook binnen ons kerkgenootschap ervaar ik dat heel sterk, geleid willen worden door de Heilige Geest in plaats van door de Heilige Geest. Bijvoorbeeld, ik ben op dit moment bezig aan een uitgebreide studie over homoseksueel in de kerk. Een ingewikkelde studie waarin de afgelopen jaren heel veel veranderd is in het denken. Dan denkt u misschien van, oh boy, gaan we dat ook allemaal in de kerk krijgen? Maar jaren geleden, laten we zeggen in de 60, 70 jaren, waren de gemeenten waar homoseksuelen welkom waren, waren vooral de gemeenten die de Bijbel niet zo letterlijk namen. En die vonden die Bijbel, een beetje vrijzinnige schriftuitleg. Maar dat is al lang niet meer zo. Sinds 2010 ongeveer is daar ontzettend veel in veranderd. Met name als gevolg van het feit dat de grootste bewegingen in Amerika, die geloofden dat homoseksualiteit een ziekte is die vooral te genezen is, Exodus International, de stekker uit zichzelf trok en openlijk excuses aanbood van het feit dat zij op een onbijbelse manier bezig waren. Heel heftig. Een bekende voorganger van een Vineyard-gemeente in de Verenigde Staten heeft een boek geschreven, A Letter to My Congregation, een brief aan mijn gemeenschap, waarin hij afstand neemt van de oude theologie van de kerk en op basis van de Bijbel, dus niet op basis van de cultuur, laat zien dat we die teksten misschien wel verkeerd hebben uitgelegd. Heel interessant. En voor mij een uitdaging om daar een weg in te vinden. En ik mailde al mijn collega's en ik zei van, nou jongens, jullie hebben vast allemaal al een beleid rondom homoseksualiteit. Mail me dat, dan kan ik dat vast een beetje als basis gebruiken. En van daaruit studeer ik verder. En ik werd toch wel gewaarschuwd door wat oudere collega's uit het kerkgenootschap. Die zeiden van, begin er niet aan. Doe het niet. Je krijgt alleen maar gedonder in de kerk. En de kamer is praktisch. En we hebben ons hier nooit mee bezig gehouden. Maar ik ken de verhalen van mensen die op het punt stonden om zelfmoord te plegen, omdat zij het gevoel hadden dat ze voor God niet welkom waren en in de kerk ook niet. En ik weiger me om als een angsthaas terug te trekken. Dus ik wil daar werk van maken. Maar toch, die veilige geest die regeert in veel kerken, want dat is veilig. Als je maar een gemiddeld standpunt hebt en niet te veel deining hebt, dan is dat veilig. Maar beste mensen, de kerk is niet een verzekeringsmaatschappij, maar het lichaam van Jezus die de kerk van zijn dagen binnenste buiten keerde. Ik las een prachtige uitspraak van de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, de baas zeg maar van de Anglicaanse kerk op dit moment. Hij was bisschop van Liverpool voor die tijd, kort geleden nog. En daar had hij een geweldige visie ontwikkeld. En ik dacht, als ik ooit nog eens een kerk begin, opnieuw, dan wordt dit de visie. Ik vond hem zo mooi. Hij schreef, The church is a safe place to do risky things in Christ's service. He, dus de kerk is een veilige plaats om risicovolle dingen te doen in dienst van Christus. En daar voel ik me echt mee verwant. Veilig, omdat iedereen hier mag zijn. Omdat het belangrijk is dat iedereen gewenst is in de kerk. En tegelijkertijd doen we risicovolle dingen. Ik ga met u lezen, dat heb ik niet op het scherm staan. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 10. Maar een paar versen. Bekende tekst misschien. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toe behoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Tot zover de tekst waar ik over wil spreken. Advies, lees het hele hoofdstuk. Er staan hele interessante dingen in. Lees het hele Bijbelboek, lees de hele Bijbel. Context, belangrijk, maar ik kan maar beperkt preken over een tekst. De schrijver van deze brief aan de Hebreeën, die schrijft de brief hoogwaarschijnlijk aan een groep Joden die tot geloof in Jezus Christus gekomen is. En ze leven in een tijd waarin de kerk ernstig vervolgd wordt. Met name ook door de Joden. Eerst zeg maar door de Joden, later ook door de heidenen, maar in deze periode waarschijnlijk vooral door de Joden. En de gelovige Joden, in de zin van de Joden die geloofden dat Jezus de Messias was, die kenden een manier om aan de vervolgingen te ontkomen die zij alleen konden praktiseren en niet de gelovigen uit de heidenen. Namelijk de terugkeer naar de synagoge. Veiligheid. En velen van hen kozen voor die veiligheid uit lijfsbehoud. Want ze keerden toch immers terug naar dezelfde God. En de prijs die ze daarvoor betaalden was een gecamoufleerde Jezus. De kerk van de Heilige Geest. En het doel van deze brief, deze Hebreeënbrief, is dat de schrijver aan de Joodse gelovigen duidelijk maakt dat ze stand moeten houden. Jezus is gekomen om een nieuw verbond te bevestigen, een nieuw verbond te sluiten met betere voorwaarden dan het oude verbond. Dat lezen we ook in diezelfde brief. Maar alles uit het geloof. En dan schrijft hij wat dat geloof is. Wat is dat geloof? Nou, in vers 1... wordt dat omschreven, een bekende tekst, alleen u zult hem misschien niet helemaal in deze vertaling kennen. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Misschien kun je Byron de volgende slide laten zien. Als je vanuit de grondtekst vertaalt, dan mag je dat ook anders vertalen. De twee woorden die ik geel heb aangegeven, kun je ook iets anders vertalen. En dan staat er eigenlijk hetzelfde, maar misschien komt het iets dichter bij ons. Het geloof nu is de verwerkelijking van de dingen die men hoopt en de demonstratie van de dingen die men niet ziet. Dat is mooi, hè? De demonstratie van de dingen die je niet ziet. Het is niet een soort van wishful thinking, van we doen hier met z'n allen heel hard of dit het koninkrijk van God is. Nee, geloof wat voortkomt uit God, wat ons geschonken wordt door de kracht van de Heilige Geest, is ook een demonstratie van de dingen die je niet ziet. Jaren geleden was ik in de Dominicaanse Republiek en dat was mijn eerste diepe ervaring met de allerarmsten van deze planeet. En ik bezocht daar een project en dat heette Hebreeën 11. En dat was midden in een vreselijke sloppenwijk. En daar waren de prachtigste kinderen die je maar kunt vinden. Van die mooie Dominicaanse kinderen. Bruin en kralen in de haren. Dat je denkt van wow, wat is dit mooi. En midden in die ellende was zo'n project van Compassion. En daar stond op de muur deze tekst in het Spaans geschreven. En we huilden. Want we konden niet zien dat deze plek het al was. Maar het was een demonstratie van de dingen die je niet zag. Een kerk die spannend is. De koppeling is ook met vers 39 uit het tiende hoofdstuk. Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. En dus de schrijver van deze brief die roept deze Joodse gemeenschap die terug is gekeerd naar de synagoge of terug wilde keren naar die synagoge. Het gevoel had van oké, daar kunnen we Jezus ook beleiden. Laten we het vooral veilig doen. Laten we niet te veel tumult maken. Uitdagen om te zeggen van hey, let op. Wij behoren niet tot degene die terugdeinzen en ten onder gaan. Ben jij gek? Wij horen tot die groep mensen die door hun geloof behouden blijven. Hij daagt hen heel bewust uit. In de tekst die ik gelezen heb, hebben we vier praktijkvoorbeelden gezien. Waarin misschien kun je de volgende laten zien. De eerste is van Abel. Abel die aanbad en hij offerde God met een oprecht hart. En je zou kunnen zeggen, geloof, echt geloof, dat leidt steeds tot aanbidding. Dan wordt aanbidding niet een dingetje op zondag of een cd die je opzet of een dvd, allemaal goede dingen. Maar dan is aanbidding een levensstijl. Zoals we net, ik zag sommige mensen, en ik deed dat zelf ook, vol overtuiging zingen, dat ze alles zouden overgeven. Ik denk, wow, dit is mooi man. En wat betekent dat dan? Als we de kerk op dit moment ook elders hebben, waarom zit je hier dan? Dat zijn zo van die vragen die je dan hebt. Dat je denkt van, maar alles overgeven aan God, wat betekent dan? Is dat per definitie niet hartstikke onveilig? En wat kun je nou van Abel leren? Nou, bent u vol geloof om God lief te hebben met uw hele hart, uw verstand en uw wil? Of uw ziel? Als we samenkomen als gemeente, aanbidden we God door middel van liederen en gebeden en de woordbediening en offeren we onze aanbidding, prachtig. Maar offeren we ook zoals Abel dat deed. Op een manier dat het Gods goedkeuring als het ware wegdraagt. Dat God ziet in ons hart van, weet je, het is je menens. En niet dat je perfect bent, of dat je er al bent, maar dat je je in zo'n lied kan uitstrekken en zeggen, Heer, het is mijn intentie om alles aan u over te geven. Maar ja, u weet ook wel, ik ben er nog niet. En dat God, oké, dat wel oké vindt. Die vindt dat wel goed. Dat is Abel. En het tweede waar we iets over lezen is Henoch. Henoch, God vond vreugde in hem. We weten niet precies waarom. Er staat helemaal niet in de Bijbel, er staat heel weinig over Henoch. Maar hij wandelde met God. Dat is ook interessant. Ja, wandelen wij met God? Want blijkbaar wandelde Henoch zo dicht bij God, dat God hem wegnam voordat hij de fysieke dood hoefde te ondergaan. En van Henoch zouden we kunnen leren dat God er een behagen in heeft dat we dicht bij hem wandelen. Nou ja, dat is wel een mooi woord, hè? Wandelen met God, dat zeggen we soms ook tegen elkaar. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, ik denk net als een normale wandeling onder vrienden. Ik bedoel, soms wandel je met elkaar over het strand of door een bos of door een stad voor mijn part. En er zijn er momenten dat je intensief met elkaar spreekt. Maar er zijn ook hele stukken ja, dat je eigenlijk niks tegen elkaar zegt. Maar je weet wel dat die ander er is en je geniet van elkaars gezelschap. Het was goed. Wandelen is iets heel anders dan een afspraak van 10 tot 10:15. Ik besef dat ik iets vergeten ben te zeggen. Er kwam een dame naar mij toe, net voor de dienst, en die fluisterde in mijn oor dat er voor de jongste kinderen wel degelijk... Er is peuters, zei ze. Dat was de zin. Er is peuters. Nou, dan hoop ik dat u weet wat dat betekent. Maar als u een peuter heeft en u denkt van er is peuters, dat klikt bij mij, dan mag u nu iets doen. Dus er zit een mevrouw in een zaal en die zit nu waarschijnlijk te wachten van is die preek al begonnen? Dus excuses. Er is peuters. Dat even tezijde. En dus wandelen met God is iets wat we mogen oefenen, zodat we niet alleen maar voor Gods aangezicht zijn als we bidden, alsof we zingen of als we in de kerk zijn, maar gewoon de hele dag door in uw dagelijks leven mag weten dat Hij daar is en voor zijn aangezicht mogen leven. En dan komen de twee die zijn nog wat spannender. Noach bijvoorbeeld. Hij deed het spannende werk wat God van hem vroeg. En Noach is een man die door zijn geloof leerde om veel werk te verzetten. Dat is best wel heftig. En misschien heeft u er nooit over nagedacht, maar het bouwen van een ark is niet bepaald een kleine opdracht. Het is niet helemaal duidelijk uit het boek Genesis hoe lang Noach en zijn zonen over de bouw deed. Hij was 500 jaar toen hij zijn zonen verwekte en hij was 600 jaar toen hij in de ark ging. Dus er wordt een beetje verschillend over gedacht. Hoe lang is dat nou? Nou, laten we zeggen tussen de 50 en de 80 jaar bouwde Noach aan de ark. Er was nog geen druppelregen gevallen. Nou, misschien regende het wel eens in die 50 of 80 jaar, ik denk het wel, hè. Maar niet op die manier dat God gezegd had van, hallo Noach, bouw een ark, want dat zal jullie behoud zijn. Moet je je voorstellen, als wij binnen 2 weken al geen gebedsverhoring vaak hebben, dat merk ik wel eens in het pastoraat, dan raken we in paniek. En Noach die ging gewoon door, elke keer weer naar de gamma. En ja, nog hetzelfde, ja, bestelling is binnen, nieuw hout en spijkers en nou ja, gereedschap enzovoort. En daar liep hij. En die mensen dachten, die man is van lotje getikt. Ongelooflijk, 50 tot 80 jaar bouwde deze man een ark. Waarom? Dat hij God geloofde. En dat hij spannende dingen ging doen met en voor God. Nou, en uiteindelijk bleek het waarheid te zijn. En dan die volgende persoon. Abraham. Hij ondernam een spannende reis zonder dat hij wist waar hij eigenlijk precies heen ging. Abraham wachtte in geloof in het land, op het land van de belofte. En hij woonde daar als vreemdeling, als bijwoner op de belofte van God. Namelijk een stad met fundamenten, hebben we gelezen. Hij bracht zijn leven dus door in tenten. Nou, ik hou best van kamperen. Maar om nou mijn hele leven in een tent te wonen, nee, dat lijkt me toch ook niet helemaal. En Abraham leefde zijn hele leven in tenten, in de verwachting dat die stad werkelijk zou komen. Maar hij heeft dat eigenlijk nooit gezien. Ook de Hebreeën schrijver laat dat verderop zien. Dat deze mensen eigenlijk dat niet allemaal gezien hebben wat hen beloofd was. Nou, Abraham was er zo eentje dan. Hij wachtte tot hij 100 jaar was op de belofte van God dat hij nageslacht zou krijgen. Ongelooflijk. Er wordt hem beloofd dat hij zoveel nakomelingen zal hebben als het zand van de zee en de sterren aan de hemel. En na die belofte moet hij nog 16 jaar wachten. Je denkt van, huh? 16 jaar? Ik heb het vast allemaal niet goed verstaan wat de Heer tegen me zei. En hij wacht en hij krijgt uiteindelijk. En als God dan weer tegen hem gaat spreken, vind ik het zo prachtig. Dan zegt hij van, Ik ben de God van de hemelse legers. Wat maak jij je druk? Ik heb het je toch beloofd. Het komt op mijn tijd. En al die tijd wachtte Abraham op die stad van God. Bijzonder is dat. Vier voorbeelden uit de Hebreeënbrief. Er zijn er veel meer. Ik moet echt minimaal hoofdstuk 11 vandaag nog even lezen. Kan makkelijk voor de studiosport begint. Liverpool begint om 2:30. Maar dat is echt een prachtig hoofdstuk waarin je mensen ziet die niet langer de kerk van de Heilige Geest wilden dienen. Maar die zeiden van, Heer, als die visie van u komt, dan ga ik het doen. Zijn hier mensen die wel eens worstelen met de wil van God in je leven? Ja, dat is best wel best lastig, hè? Zijn hier nou ook mensen die een moment in hun leven kenden die zeiden van, ik weet zeker dat dit is wat God van mij vroeg. En wat anderen daarvan zeiden, nou ja, zwaar, maar ik wist het. Ja, een paar, mooi zo, dat is mooi, hè? Als je dat zeker weet, dan ga je dingen doen. Door dat zeker weten heb ik mijn baan opgezegd bij KPN en werd ik voorganger in Woerden en verhuizen. Omdat ik op dat moment zeker wist dat ik het moest doen. Was helemaal niet logisch. Was zeer onlogisch om Woerden te verkiezen boven Zoetermeer. Maar we voelden ons geroepen en geleid. Weet je, dat is zo mooi. Als God jou vraagt om dingen te doen en je weet dat het van hem komt. Waarom? Omdat je zijn stem kent. Dan heb je die stress niet. Van, oh Heer, wat is uw wil en wat gaan we doen? En oh, het is zo moeilijk om te kiezen. En je leeft gewoon je leven. Je wandelt dicht bij God. En ineens zegt God tegen jou, hey, ga een ark bouwen. Nou ja, dat dan misschien niet. Hey, maar andere dingen. En dan weet je dat je het vorm mag geven. En dat vind ik zo mooi. Visie die van God komt, die snijdt als het ware overal doorheen. En een gebrek aan visie, dat levert eigenlijk een kerk van de Heilige Geest op. En dat zijn vaak hele mooie visies die heel goed in elkaar zitten, taalkundig. En die heel mooi verwoord zijn. Maar we doen er eigenlijk niet veel mee. Visie ontwerp je ook als gemeenschap. Dat doe je niet als oudste raad. Of dat doe je niet door middel van een commissie die je samenstelt. En die zich dan presenteert op een podium. Zegt van, nou gemeente, dit is de visie waar u zich de komende 10 jaar aan gaat committeren. Dat is onzin. Visie doe je met elkaar. En je zoekt met elkaar en je bouwt. Heer, wat heeft u nou in ons gelegd? Ik kan wel naar al die andere kerken kijken en kijken wat we zouden willen worden. Hey, ik zou ook wel voorganger van Marsh Hill Church willen zijn. Mark Driscoll gaat toch weg. Hey, maar dat is niet mijn roeping. Ik werk in Woerden en met die Woerdenaren, daar werk ik nu al bijna 10 jaar mee. En daarmee zullen we moeten zien van, Heer, wat wilt u eigenlijk van ons? En hoe mogen wij binnen onze mogelijkheden en binnen onze onmogelijkheden nou vormgeven aan dat lichaam van Christus? En als we dat niet doen met de hele gemeente, dan vrees ik dat het papier blijft. Ik vond het een beetje lastig om vanmorgen te preken. Nou ja, we kennen elkaar een beetje, dus ik mag wel zeggen. Het thema was The Church has left the building. En vervolgens werd ik gevraagd om te preken. Ik dacht van, dat landde niet zo helemaal. Dus ik had voor de grap op Facebook gezet in jullie groep van, nou ja, ben je gebeend als je in de kerk zit, want er komt een donderpreek aan. Nou ja, zo erg zou ik het niet maken. Maar ik dacht van, dat is wel een beetje raar, hè? Ik bedoel, ik dacht in het begin van, wow, wat een gave visie. Ja, een van mijn vriendinnen die is de baas van Surf the City in Amsterdam. En die heeft 3 keer per jaar regelt ze dit voor een kerk van 1500 mensen in Amsterdam. Crossroads, International Church. Hartstikke leuk. De kerk is gewoon dicht. En als je denkt van, ja, ik wil niet, ik kan niet, ik mag niet op zondag werken. Of weet ik veel wat voor uitvlucht je hebt. Prima, maar dan ga je lekker naar Van de Veer kijken of naar een andere kerk. De kerk is gewoon dicht. Het past geweldig bij jullie visie. He, ik bedoel, daar staat hij. Onze visie is een bijbels functionerende gemeente te zijn, zodat Christus in zijn volheid bekendgemaakt wordt in Gouda en omstreken in de wereld tot eer van God. Bingo! The church has left the building. Geweldig, wat een mogelijkheid. En de missie? Missie is samen te werken om ongelovigen te maken tot volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Dit onder de leus van A tot Z, dat wil zeggen atheïst tot zendeling. Een van de meest briljante vondsten die ik de laatste jaren heb gelezen. Maar de meerderheid zit in de kerk. Dan denk ik van, hé, wat klopt daar niet? Nou ja, er zijn genoeg redenen. Ik hoorde al van Marieke dat sommige dingen te vrouwelijk waren. Hè, dus de stoere bouwers die dachten van, nou nee, ik ga geen kinderen zitten sminken. Er waren ook mensen die zeiden van, nou, ik wil eigenlijk niet op zondag werken. Nou, die kunnen zich melden bij de koffie. Mijn vader werkt de hele dag, zegt de Heer Jezus. En er zijn vast andere redenen te verzinnen. De kinderen of wat dan ook, of de moeilijke organisatie, of het feit dat je denkt van, ja jongens, gaan we nou ineens de kerk dicht doen? Durven we dat wel? En dat is een beetje lastig. En dus als we niet werken vanuit visie, dat geldt absoluut ook voor ons in Woerden, als we niet werken vanuit de visie die we hebben, ja, dan blijft de visie papier. En dan krijg je elke keer leuke dingetjes die je als een soort Lego-blokken aan je gemeente klikt. Nou, dat doen dan een paar aan mee en dan weer niet, maar de rest kabbelt gewoon door. En dat is een beetje wat ik vaak mis in kerken. De visie. Onze visie is een Bijbels functionerende gemeente, zodat Christus in zijn volheid bekend wordt. Dat vind ik ook een interessante. Volgens mij klopt er geen bal van. Het hele Nieuwe Testament staat namelijk vol met dysfunctionele gemeenten. Lees de brieven van Paulus maar. Dus de oproep was niet om een functionerende gemeente te zijn. Daar roept de Bijbel helemaal niet toe op. De Bijbel roept op om lief te hebben. Een gemeente die elkaar lief heeft. En dat we streven naar een goede organisatie is allemaal prima. Maar we gaan het nooit bereiken. Want zoals het er staat, ik lees het, van onze visie is een Bijbels functionerende gemeente zijn. Als we dat zijn, het gevolg daarvan is dat we naar buiten gaan. Nou ja, dan blijf je altijd binnen. Ja, ik bedoel, het gaat nooit lukken. Wij zullen nooit een volledig Bijbels functionerende gemeente zijn. Want ik zit erin en jullie en we schuren tegen elkaar. Het is hartstikke ingewikkeld om met een groep mensen verder te komen. De missie waar Jezus centraal staat en het is gericht op het elkaar lief hebben. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een 18-jarige zoon, nogal rebels type. Heeft hij van zijn moeder. Hij komt al een tijdje niet meer in de kerk, maar we hebben meer dan ooit gesprekken over het geloof. Ik ben niet zo bang dat hij echt afhaakt. Maar goed, ik ben zelf ook zo'n product. En mijn vrouw vindt het spannender, want die is altijd heel braaf opgevoed. En die dacht van, help, wat gebeurt me nu? Dat snap ik ook al heel goed trouwens. En mijn zoon haalde afgelopen vrijdag zijn rijbewijs. Joepie. En sinds die tijd heb ik geen auto meer gereden. Maar er is iets veranderd. Mijn zoon is het type wat eigenlijk niet zoveel met auto's heeft. Eigenlijk nooit. En sommige kinderen vinden het misschien heerlijk om de auto van papa en mama schoon te maken, uit te zuigen en te wassen. Heeft mijn zoon eigenlijk nooit gedaan. En wat ik ook deed, dreigen met zakgeldverhoging, zakgeldverlaging, excommunicatie uit het gezin, jeugdzorg. Het hielp allemaal niet. Hij stak geen poot uit, om het zomaar te zeggen, aan onze auto. Tot afgelopen vrijdag. Dinsdag haalde hij zijn papiertje op en hij kwam thuis met onze auto en hij had de auto bij een tankstation uitgezogen. En dat niet alleen. De matten had hij door zijn speciale mattenmachine gehaald en die waren mooier dan toen we de auto kochten. En een dag later had hij de auto aan de buitenkant gewassen. En ik was geschokt. Ik dacht van, wat is hier mogelijk? Wat is hier gebeurd? En het was eigenlijk een mooie illustratie voor de kerk eigenlijk ook. Ik dacht van, jij leert mij nu veel over de kerk. Want toen ik de eigenaar van de auto was, laten we zeggen de eigenaar van de visie, en jij er helemaal niks mee kon, was die auto gewoon een ding om in mee te rijden naar oma. Hè, of op vakantie. Maar nu jij zelf de mogelijkheid hebt om achter het stuur te kruipen, is die auto ineens van jou. Je hebt een soort eigendom, een soort ownership van die auto. En dat werkt die uit door dat ding. Oh, je had ook nog zo'n geurdingetje in de... Ik dacht van, nou ja, oké. Okay. Ja, dennenboomachtig iets. Ze krijgen een soort bos. Maar dat is mooi, vind je niet? Dat heeft ons ook iets te zeggen over visie. Als we de visie verzinnen voor anderen, dan zullen ze niet gaan meebewegen. Maar als we met elkaar de visie gaan ontwikkelen, dan zul je ineens de auto gaan uitzuigen. En dan zul je ineens peuters gaan doen. Of geluid, zoals iemand vanmorgen nog uit bed werd getrokken om even geluid te doen. En dat zijn mooie dingen. En ik zou jullie vanmorgen willen uitdagen op basis van Hebreeën 11, maar met name op basis van Lucas 10, laat de volgende slide maar zien, om de komende maand, september, te bidden. Maar misschien wil je de volgende laten zien. Op 10 oktober 2010 begon ik om 9:58 dit gebed te bidden, een jaar lang. En ik heb het een jaar volgehouden en het was het meest dramatische jaar van mijn leven. U kent de tekst misschien, Jezus zegt van, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En dus heel vaak hebben we als kerk dat we dan gaan bidden voor onze ongelovige buren. Dat mag en het is ook niet slecht. Maar Jezus zegt, jongens, die oogst is er al. Ga nou eens bidden voor werkers, want waar zijn de werkers? Afgelopen jaar hebben 4 van mijn collega's de pijp aan Maarten gegeven. Ik ken de echte reden, want ik ken ze. Maar in de officiële e-mails van het kerkgenootschap wordt dan een prachtige volzin geschreven hoe de Heer hen weg had geroepen naar een nieuwe horizon. Wat een flauwekul. Mensen, nee, dat is echt, ik baal daarvan. Dat was niet de reden. Mensen gaan soms kapot aan het werken in de kerk. En dat komt door hen zelf. Of doordat ze soms het lijntje met God verliezen, omdat ze zoveel moeten produceren. Of soms omdat er zo'n tegenover is. He, u kijkt allemaal naar mij en ik naar u. Waarom zitten we niet in een kring? Waarom kijkt de achterste naar al die achterhoofden? Waarom doen we de dingen zoals we het doen? Waarom maken we het soms ingewikkeld? 4 collega's, waarvan 2 ouder dan ik, en die hun pensioen niet gehaald hebben, en waar ik verschrikkelijk tegenop zag in de zin van, wow, wat ben jij een mooi mens. En 4 vertrokken. 1 ging dan nog gelukkig in een bejaardentehuis werken, als pastor. Lekker rustig. Nou ja. En 3 die gingen terug naar het bedrijfsleven. En 5, die staat ook op omvallen. En dat is heftig. En dat raakt me diep. Ik heb een ingezonden brief naar het Nederlands Dagblad geschreven. Dat het tijd wordt dat we daar anders mee omgaan. We hebben geen werkers. En dat betekent niet betaalde werkers, als in voorgangers en predikanten en dat soort dingen. Maar gewoon al die werkers zoals we hier zitten. En in dat jaar, van 2010 tot 2011, ben ik de oogst gaan zien. En dat maakte me kapot. En ik was blij dat ik kon stoppen na een jaar. Want ik zag overal mogelijkheden om aan te haken. Overal zijn mogelijkheden als je de tijd neemt. Afgelopen vrijdag was ik met Rick Zutphen in Rotterdam. We kletsten wat bij. We aten een biologisch patatje met, wat was het, geitenkaas, bitterballen. Rick. En we zaten op een bankje vlakbij aan de koolsingel. En naast ons zaten 2 meiden van 24. En we raakten in gesprek. En binnen 10 minuten hadden we het over de gebrokenheid in hun leven. Ze kwamen er eigenlijk zelf mee. En die ene, want ze vroeg aan mij van, wat doe jij? Ik zei, met dominee. Oh. Ik zeg, hoezo oh? Wat denk je aan dan als je denkt aan de kerk? Aan opa, zei ze. Ik zei, nou, was het een lieve opa of niet? Nee.
Oh, jammer.
24 jaar. En ze was zo druk met haar leven. Ze hadden allebei geen vriend. En dat was toch waar ze het liefste naar uitzagen. Het waren hartstikke leuke meiden. En die ene die was maar een of andere vorm van yoga gaan doen om toch nog wat spiritualiteit te hebben. En weet je, het was zo'n leuk gesprek dat ik eigenlijk dacht van, als ik hier zou wonen, dan zou ik je gevraagd hebben, zou je nou naar een kerk willen komen waar we gewoon met elkaar kletsen en eten, zodat we elkaar wat beter kunnen leren kennen. Maar goed, ja, ik was de gast in Rotterdam, slaan nergens op. Zou je zin hebben om naar Woerden te reizen? Nou, wat denk je zelf? Ik denk het niet. Woerden of all places. Overal zie je de oogst als je ervoor gaat bidden. En ik zou jullie willen uitdagen, als je dat aandurft tenminste, om in de maand september je horloge, je smartphone of kan mij het schelen wat voor ding, om 9:58 te zetten. En dat je dan in de tekstmelding zet, bidden voor werkers. Wie durft dat? Laat ik gewoon eens vragen. Nou, dat zijn er wel 10. Een gemeente met lef. 9:58. En waar je ook bent, je bidt voor werkers. En ik heb het overal gedaan. Op vergaderingen. En dat ik zei van, jongens, ik heb me gecommitteerd aan dit gebed. Zullen we er allemaal even voor bidden? Of we reden in de auto. En dat ik vroeg aan een van mijn kinderen, wil jij bidden voor werkers? Hoe bedoel je? Nou, hadden we daar een leuk gesprek over. En zo heb ik dat een jaar gedaan. En ik weet zeker, in die maand dat u daarvoor gaat bidden, gaat God uw ogen openen voor de oogst. Daar waar u gewoon bent, hè? Dus daar waar u langs fietst, de mensen die u tegenkomt in het openbaar vervoer, de mensen in uw wijk. En daar zal een visie uitgeboren laten worden. En ik wil u uitdagen dat als u iets merkt, dat God u iets op het hart bindt rondom die oogst, dat u dat maar gewoon naar die arme oudste in de gemeente mailt. Zo van, beste oudste, ik heb een maand gebeden. En ik voel een ontzettende liefde voor deze doelgroep. Ik ken er niemand van. Maar ik ga er iets mee doen. Of ik heb een visie voor. Of kunnen we daar als gemeente iets mee? Of kunnen we de dingen eens op een andere manier doen, zodat we die oogst bereiken? Ik zou je willen vragen om de kerk van de Heilige Geest te verlaten en God de regie te laten nemen over uw leven. En maar gewoon simpelweg te bidden. 9:59. Heer, hier ben ik. In de auto. In het openbaar vervoer. Op de fiets. Op de bank thuis. In de vergadering. Op mijn werk. Ik wil u maar gewoon vragen. Wilt u werkers zenden in de oogst? Amen. Heer, ik wil bidden voor ons. Heer, soms is het zo gewoon om kerk te zijn, om werker in de kerk te zijn, of om oudste te zijn, of gemeentelid.
En soms hebben we het gevoel dat er ook weer zoveel activisme in de kerk komt. Dat we weer van alles moeten doen naast wat we al doen. Maar misschien wilt u ons wel leren om datgene wat we al doen misschien anders te doen. Zodat meer mensen ons kunnen vinden. Zodat we meer dwarsverbanden in de maatschappij krijgen. En dat mensen in uw naam uitgezonden worden de oogst in. Ik bid voor de mensen die nu in die oogst zitten. En waarvan het hart geraakt wordt door een kind met een niet aangeboren hersenletsel. Ik heb zo'n broer en het doet me pijn. Ik bid voor de mensen die nu pannenkoeken of poffertjes aan het bakken zijn voor daklozen. En misschien wel hun verhalen horen. Hun vieze handen, hun vuile nagels, hun gore kleren. Hun lach met een paar tanden eruit. Kinderen die u op het oog heeft. Nieuw volk. Om binnen te leiden in uw koninkrijk. Niet om ze op te sluiten in de kerk en te zeggen, nou binnen mag je meedraaien, allerlei teams en tienden geven en dat soort dingen. Ik wil bidden voor deze gemeente. Dat ze haar palen, haar tentpalen veel breder mag uitspannen dan ze eigenlijk zou durven. Want het is echt spannend om u te volgen. We zingen dat. Ik geef alles aan u. Alles geef ik over. Maar wat als u morgen bij ons op de stoep staat, Heer Jezus, en zegt van, hey, wat bedankt, wat goed dat je dat gezongen hebt. Ik zou je willen vragen om te verhuizen naar een andere wijk, een ander land, een andere baan te nemen. Of misschien wel kinderwerk te doen op een bepaalde plek, of wat dan ook. Heer, u bent de Heer van de oogst. Uw Vader is de Heer van de oogst. En we bidden, Heer van de oogst, wilt u werkers uitstoten? Zo staat het er eigenlijk. Uitstoten in de oogst. Want die oogst die staat vol op de velden. Mensen zoeken naar een thuis, naar warmte, naar bevestiging. Heer, op dit moment zijn er in deze stad mensen die een einde aan hun leven willen maken, omdat het niet meer draaglijk is. Door gebrek aan vrienden, door gebrek aan bevestiging, door misbruik. Ik wil bidden voor al die mensen in deze stad, en dat zijn voornamelijk jongeren, die zichzelf geweld aandoen. En waarvan hun armen vol met krassen en strepen staan, omdat ze zichzelf haten. Het lijf waar ze in geboren zijn niet kunnen accepteren. Of het misbruik waar het lijf centraal stond zo vreselijk vinden dat het eigen lijf stuk moet. Ik bid voor mensen die alleen zijn in deze stad. En op zoek zijn naar relaties. Ik bid naar gezinnen die moeite hebben om hun kinderen op te voeden. Of om samen het huwelijk een beetje vorm te geven. En dan zitten hier zoveel werkers. Nee, perfect zijn ze niet, net als ik. Maar wel bruikbaar. Heer, ik bid voor een nieuwe liefde in ons hart, voor wie u bent en voor uw missie. En de mensen die zijn uitgekotst misschien wel door de kerk. Waar doet de kerk je aan denken? Aan opa. Laat ons opa's zijn die op een betere manier uw kerk vertegenwoordigen. Zodat mensen daar niet van wegrennen, maar naartoe komen rennen. Een kerk die gekke dingen doet. Dwaze dingen. Om mensen te bereiken. En werkelijk van mensen leert houden. Ik bid voor die groep mensen. Hoeveel waren het er? Misschien 20 uit deze gemeente die zeiden van, ik durf het aan. Om in september, om 9:58 elke dag te bidden voor de oogst. Een simpel gebed. Dan bid ik Heer dat u door de kracht van uw Heilige Geest deze mensen wil aanraken. Dat ze de oogst mogen zien. Uit het raam van de bus. Uit het raam van het kantoor waar ze werken. Op de fiets. In de kroeg waar ze misschien komen. Op het sportveld. En ik bid dat u die oogst rijp wil maken voor die contacten. Ik bid voor nieuwe vriendschappen. Met allemaal mensen die we normaal gesproken nooit zouden bereiken. Maar Heer, verander ons hart. We hebben het gezongen. We geven het over aan u. Heer, ik wil niet langer deel zijn van de kerk van de Heilige Geest. Omdat ik denk dat we daar mensen tekort mee doen. Maar wel van de kerk van de Heilige Geest. Die prachtige diensten verzorgt in de kerk.
want dan mag het veilig zijn, maar die risicovolle dingen buiten de kerk onderneemt. In uw naam. Heer, maak ons hart gebroken voor u. Maak ons hart gebroken voor deze wereld. Heel ons. In Jezus' naam. Amen.